Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adu en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg te ontvangen. Omdat het kan en omdat onze verhalen verdienen om gehoord te worden. Het is best al laat, dus ik hou hem weer lekker kort, het voorstukje. Ik heb vandaag ook best wel een leuke dag gehad. Ik moest in de ochtend werken, maar daarna ben ik naar de musical De Drie Biggetjes geweest. K3 en De Drie Biggetjes. En ja, ik keek er al best wel lang naar uit. Vanaf het moment dat ze bekend maakten dat de musical weer terugkwam. Ja, en het is ook wel grappig, want dan komen ook meteen al die herinneringen van vroeger weer terug. Dat je bijvoorbeeld de playlist luistert. Want ik was, ja, toen ik klein was, echt klein, was ik wel fan van K3. En daarna had ik gewoon bepaalde cd's en die luisterde ik dan soms. Dus ja, het is wel leuk om die herinneringen dan, ja, weer te voelen als je naar de muziek luistert. En vroeger konden wij niet naar de musical gaan, want mijn ouders hadden geen tijd en geld om naar een plek te rijden waar dat zich afspeelde. Dus was ik echt heel verdrietig, want ik hield vooral veel van musicals in die tijd. En ja, ik mocht niet gaan. En ik wist ook nog wel dat een klasgenootje van mij, die ging wel. En zij was niet eens zo'n grote fan als ik. En nu was ik ook dus niet echt een fan. Maar ik voelde het, dus echt alsof ik het dus meer verdiende om te gaan dan zij. En ik weet ook nog wel toen ze dus terugkwam. Ik denk dat ze in het weekend naartoe kwam of naartoe ging. En dat ik dus toen ze weer op school kwam vroeg van, oh, was het? En dan verwachtte ik dat ze dan heel die musical ging vertellen. Zodat ik toch nog een beetje kon meegenieten. Maar nee. En ik snap ook, het is ook veel minder leuk om een musical te vertellen. En ja, maar vandaag is het me dus wel gelukt om er naartoe te gaan. En ik vond het heel leuk, heel gezellig. Heel grappig ook wel. En je merkt toch ook wel echt aan het publiek dat het voor iedereen, jong en oud, toch ook wel een soort van, je zit er met meer redenen dan ik wil gewoon naar deze show kijken. Dat merk je aan het applaus en de reacties. Is wel mooi om daarbij geweest te zijn. Maar vandaag horen we het verhaal van Jamie. Dit is het pleegzusje van het biologische zusje van mijn pleegzusje. Snap je het nog? Dus altijd wel leuk hoe die hele gezinssamenstellingen allemaal zijn. Als je te maken hebt gehad met pleeggezinnen. Maar vroeger zijn we een paar keer naar hen geweest. Want Jamie is dus het pleegzusje, dus de biologische zus van mijn pleegzusje heeft dus ook in een pleeggezin gezeten. En dan gingen we dan af en toe naar op zoek, zodat mijn ouders met hun ouders konden spreken. En vooral mijn zusje dus met haar zusje ook kon afspreken. En ja, dat was meestal wel gezellig. En ik vroeg laatst of ze haar verhaal zou willen delen. En dat wilde ze. Wel ook een waarschuwing. Ik zou heel goed de beschrijving alvast lezen. Jamie heeft het straks over best wel wat heftige onderwerpen. Dus als je denkt van, over deze onderwerpen, daar ben ik niet klaar om naar te luisteren. Doe dat dan vooral ook niet. Meestal met thema's zoals zelfmoord of zo, zet ik wel die trigger warnings erin. Ik zet trouwens altijd trigger warnings erin. Maar ja, denk ook dat het altijd nog wel even goed is om het verbaal te verwoorden. En ik heb ook 113 toegevoegd aan de beschrijving. Dus als je te maken hebt met zelfmoord of zelfmoordgedachten, dat je weet dat je daar naartoe kan. En ik ga ook slachtofferhulp.nl die informatie toevoegen aan de beschrijving door de onderwerpen die we, ja, waar Jamie het vandaag, of vandaag, die jullie vandaag te horen krijgen, maar waarover ze heeft gepraat. Ik weet niet of slachtofferhulp.nl hoe daarnaar gekeken wordt, of mensen die daar hulp bij hebben gehaald, dat ook een fijne platform vinden, of dat mensen liever iets anders zouden aanraden. Dus daar ga ik nog even onderzoek naar doen. Maar voor nu zet ik de slachtofferhulp.nl in de beschrijving. En daar kan je naartoe gaan als je wilt praten over dit. Nu heb ik toch nog wel wat gepraat. Dus dan sluit ik hem snel af door te vragen of jullie een 5-sterren rating kunnen achterlaten als je de podcast leuk vindt. En natuurlijk heb ik het ook als je het niet leuk vindt, maar ik verwacht niet dat je mij dan 5 sterren gaat geven. En vergeet natuurlijk jeugdzorgen niet te volgen op Instagram. Want daar staan wat extra's op van de gasten die hier op de podcast komen. Zoals foto's. En nog wat, soms nog wat background information. Maar dan nu het verhaal van Jamie. Oké, welkom Jamie bij Jeugdzorgen. Fijn dat je er bent. Ik had het al een beetje in een voorstukje gezegd, maar wij kennen elkaar omdat onze pleegzusjes biologische zusjes van elkaar zijn geweest. En ik denk dat we elkaar 2 of 3 keer hebben gezien, omdat we dan helemaal naar jullie toe gingen om af te spreken. En zijn jullie ook al een keer bij ons geweest, bij ons thuis?
Ja, en toen ging jij onze make-up nog doen, dat weet ik nog wel.
Oh, echt? Ja. Oh, grappig. Ja, daar weet ik dus nu eigenlijk echt bijna niks van. Ik weet wel nog de bezoeken van jullie. Oh, trouwens, ik heb wel nog een foto van ons alle 4. Dat we zo met ons hoofd bij elkaar liggen.
Ja, die foto herinner ik me ook nog.
Ja. Oh, dat is wel grappig, ja. Dat is wel... waren op zich wel leuke tijden, vond ik dat altijd. Want... ja, zij waren dan zussen van elkaar en stiekem beschouwde ik jou dan ook als soort van zusje, zeg maar, om... ja, ja. Omdat Luna er dan, zeg maar, 1 had.
Ik jou
en dan,
ook.
Dan met jou, ja.
Ja, ik ben ook heel eerlijk. Ik heb altijd meer dan jou gehad, met jou gehad, dan met... maar dat komt, zij was alweer het zusje van mijn pleegzus.
Ja.
En precies. Wij stonden daar eigenlijk beide weer buiten. Dus terwijl de hun al samen aan het spelen waren, gingen wij altijd samen weer spelen.
Ja, precies. Zo verliefd dat inderdaad. En het was wel gezellig.
Ja, ik vond het ook altijd keileuk.
We klikten wel. Nice. Maar wie ben jij als persoon? Wat vind je leuk om te doen?
Nou, ik ben Jamie. Gezellig. Ik ben eigenlijk een heel... zoals ze tegenwoordig in mijn leeftijdscategorie zeggen, een hele saaie binnenzitter altijd. Ik ben niet iemand die elk weekend uitgaat of dat soort dingen.
Echt?
Ik ben echt iemand die gewoon lekker een serietje kijkt, lekker muziek gaat luisteren. Of juist lekker met vrienden, met mijn beste vriend samen gaat toeren met de auto. Een beetje rondrijden, dan een keer Mackie toe. Ik ben eigenlijk een heel simpel iemand die van dat soort dingen veel meer geniet dan van elk weekend uitgaan. Ik vind dat gewoon, ja... ik weet niet, ik zie daar het nut niet echt van in of zo. Ik vind het wel eens gezellig als ik uitga, maar het is niet echt dat ik zeg, ik moet elk weekend. Ja.
Oh nee, dat heb ik ook inderdaad. Dan heb ik ook vaak juist wel dan als ik uitga en met vrienden ben en dan is het vaak ook wel gezellig. Maar ik heb dan ook wel altijd dat ik rond 1 uur of 2, 3 naar huis wil en niet Ja, echt tot de uur 4, 5 door.
Ja, ik ook niet. En meestal ga ik dan gewoon met vrienden naar de kroeg. We hebben onze stamkroeg in Uden. En heel toevallig ga ik in juni naar een festival met de vriendengroep. Echt uitgaan. Ik ga liever naar de kroeg, zeg maar. Dat is mijn
Ja, leuk.
uitgaan. Dan echt ergens naar een club of zo. Ik zoek daar ook niet. Het is mij daar allemaal veel te druk, veel te bepakt op
Nee.
elkaar.
Ja, precies. En maar hoe is dat dan in een kroeg? Moet ik me dan voorstellen dat daar voornamelijk alleen oudere mensen ja, zitten?
Nee, die kroeg waar wij zitten echt niet. Want dan komt eigenlijk de hele vriendengroep met wie ik ga, is eigenlijk best wel een grote groep als we met z'n allen gaan. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben de jongste van mijn vriendengroep. De
Ja.
oudste is iets in de 50. Dus dat is echt superleuk eigenlijk. Maar je ziet daar echt mensen van alle leeftijden eigenlijk in de kroeg waar wij gaan. Dat maakt het wel altijd heel gezellig, vind ik.
Ja, precies. Dat is wel nice.
Ja.
En je gaat dus ook al naar een paar festivals. Naar, ja, wat staat er in het vooruitzicht?
Ja.
En wat voor muziek?
Ik zou eigenlijk dit jaar naar Udens en naar Zomerzon gaan. Dat is allebei kleine festivaletjes. Maar Udens ga ik toch skippen, want ik heb eigenlijk helemaal geen zin in. En Zomerzon is gewoon veel leuker. Is gewoon net wat groter, maar wel meer ruimte overal. En je hebt eigenlijk techno-muziek, gewoon een beetje de mainstage met wat hardstyle-muziek. Dan weer een beetje het Latino-hardstyle-achtig iets heb je ook nog. Ja, dat vind ik ook altijd wel gewoon leuk om te gaan. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik ga gewoon echt wel mee voor de gezelligheid en dat soort dingen. Als ik het nou niet had kunnen betalen, dan had ik het zeg maar ook geen probleem gevonden. Het is niet dat ik zeg van het is mijn lievelingsding, maar ik vind het wel leuk.
Nice,
Nee.
leuk. En ja, dus in het dagelijks leven ben je gewoon lekker, ja, een beetje rustig thuis. Ga je af en toe naar festivaltjes, naar de kroeg. Maar waar word jij dan rustig van als je thuis zit en wilt relaxen?
Muziek eigenlijk. Ik luister heel veel naar muziek. Ik kan echt niet zonder mijn muziek. En dan eens een keertje met de hond wandelen of een stukje rijden met de auto. Dat ik even rustig aan kan doen.
Nice. Ja, ik heb nog geen rijbewijs, maar het lijkt me wel inderdaad heel fijn om er één te hebben. Wanneer heb je je eerste auto gehad?
Mijn
Of
eerste
gekregen?
auto die heb ik
Of gekocht?
gekocht toen ik een dag voordat ik mijn rijbewijs had zelf. Ik had mijn rijbewijs nog niet in mijn handen. Ik had hem wel aangevraagd, maar nog niet in mijn handen. En ik had mijn auto al gekocht. Want die heb ik kunnen kopen van iemand die we heel goed kennen voor een €550. Dat was een Renault Twingo'tje uit 1995, 96. Die is 7 maanden meegegaan, toen is hij kapot gegaan. Daar baalde ik echt wel heel erg van, maar ja, hey, shit happens. Daarna heb ik mijn tweede autootje
Ja,
gekocht.
precies.
Een heel leuk Toyota Aygootje uit 2012. Knalrood. Het was echt een superleuk wagentje, maar die had gewoon veel te veel problemen. Uiteindelijk een lek in de onderplaat, een lek in de motorkap. Kras in de zijkant, de koppeling lag er voor het los in. Ik denk, ja, dat nou allemaal te laten maken, daar vond ik het ook niet meer waard.
Ja,
En
precies.
dus sinds een
Dan stop
week
je er steeds meer in.
of 3 heb ik mijn derde auto.
Ah, en wat voor merk is dat?
Een 2018 Toyota Yaris.
Nice. Ik zeg nice trouwens, maar ik kan me geen beeld voorschrijven van die auto's.
Het zijn eigenlijk, als je op internet gaat zoeken, zijn het. Ja, als je op internet gaat zoeken, zijn Toyota Yaris eigenlijk bijna de. Die staan in de top 2 volgens mij. Volgens mij staan die gedeeltelijk op 1 van de beste auto's die er rondrijden. Maar daar lieg ik even om. Volgens mij
Oh.
wel, maar ik weet niet zeker. Maar je betaalt er ook wel voor,
Ja.
hoor. Maar.
Ah ja. Want hoeveel heb je daarvoor betaald?
15,6k.
Oh,
Ja.
wauw. Wauw.
Maar
Ja.
ja, weet je wat het is? Het is gewoon een goede auto. En ik wou die auto eigenlijk al vanaf het begin. Maar ja, eerste autootje moet je nooit
Ja.
een dure pakken, nooit een grote. Want ja, je moet gewoon nog leren rijden.
Nee, precies.
En nu had ik het geld mooi bij elkaar. Ik denk, weet je. Het was zo gezeik met die andere auto. Ik denk, ik ga hem gewoon inruilen en ik koop deze. Ik had het geld, ik denk, waarom niet?
Ah, ja, nice. Waar ben ik nog benieuwd naar? Ja, muziek vind je dus ook heel nice. Wat is op dit moment ja, je meest gespeelde artiest, zeg maar?
Taylor Swift. Ben al eigenlijk was sinds mijn 10e fan.
Ah,
Ben
wauw.
12 jaar
Dat
nu.
had ik zo niet verwacht nadat je zei over techno en hardstyle.
Ja,
Oké.
ik ben echt een Taylor Swift. Ik ben echt een Swiftie. Al sinds mijn 10e. Ik ga dit jaar ook naar
Oh, wat
concert,
leuk.
eindelijk. Maar ook niet in Nederland, maar gewoon even in Schotland. Nee, ja, ze hebben gewone concerten, maar ze
Oh,
hebben ook
wauw,
een film
nice.
opgenomen van het concert.
Dedication.
Maar ja, inderdaad, we hadden geen tickets voor Nederland, maar wel voor Schotland. Dus dan maar naar Schotland. Ja, dus het was even een tripje
Dat
boeken.
is inderdaad wel fijn
Heel veel gestresst met,
dat je die hebt kunnen krijgen.
ja, maar het was ook heel veel gestresst. Welke Airbnb, welke vlucht. Dus het was even heel veel uitzoeken. En nu is het in één keer, oh shit, ik moet nog een outfit hebben. En we gaan over minder dan 2 maanden al, dus het wordt even stress.
Oh. Ja, ik heb inderdaad die. Ja, hoe zeg je dat? Ja, dat een beetje meegekregen op TikTok. Dat een outfit en van die vriendschapbandjes. En gewoon inderdaad de manier waarop je naar zo'n concert gaat. Echt wel belangrijk is en een statement. En dat veel mensen zich ook kleden naar een bepaald album. Of een bepaald lied van Taylor Swift.
Klopt.
Heb je daar zelf al een beetje ideeën over, of ga jij dat überhaupt ook zo doen?
Ja, ik ga als Reputation. Dat is een van mijn favoriete albums. En ik ga ook heel eerlijk zijn. Ik zat eerst te denken aan een paar andere albums. Maar het kwam eigenlijk allemaal een beetje neer op dat ik dan kleuren aan moest die ik verder nooit van mijn leven meer aan zou doen. Qua paars of roze, ja, dat draag ik gewoon nooit. Dus
Ja.
ik denk, dan ga ik mooi gewoon als Reputation. Is een van mijn favoriete albums. Is mooi lekker zwart-wit. Grijs een beetje. Daar kan ik daarna ook nog vaak genoeg aan
Ah,
doen.
oké.
Dan is het niet
Want wat
helemaal.
is de vibe van Repetition?
Ja,
Ja.
een beetje de Bad Girl. Eigenlijk een beetje een revenge album. Slangen, zwart, donker.
Oh, wacht. Met dat liedje van Who's at the phone right now?
Ja,
Or...
die. Ja.
Nee, dat heb ik echt slecht gezegd. Iets van Can Taylor come to the phone right now? No, she's
Ja,
dead.
die ja.
Die. Oh ja, leuk.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, ik was eerst, of eerst, ja, altijd gewoon niet echt een fan van Taylor Swift. En dan soms krijg ik wel liedjes mee, weet je wel, die op de radio dan ook veel worden afgespeeld. Die dan echt wel heel interessant of catchy zijn, vond ik. Maar de, ja. Hoeveel albums zij heeft gemaakt, hoeveel zij bereikt in de wereld, is toch wel echt amazing. Ook als niet-fan, ja, kan ik dat echt wel zien. En wat maakt het nou dat jij op je 10-jarige dacht van, oh, zij is het?
Ik hoorde You Belong With Me op de radio in een winkelcentrum. Ik vond het zo'n
Oh,
leuk
die,
liedje.
ja,
En toen
die
werd ik
ken ik ook
eigenlijk
nog.
op YouTube op de oude computer thuis in de woonkamer nog verder gaan zoeken naar andere Taylor Swift liedjes. En zo ben ik eigenlijk rustig aan. Ik ben heel rustig als een rustige fan begonnen. En het werd steeds meer richting de Swiftie. En eigenlijk sinds mijn 11e ben ik wel echt full on Swiftie, zeg maar. Dus.
Nice. En ja, is dit je eerste concert waar je dan naartoe
Van
gaat van
Taylor
haar?
wel, want in 2000, dan moet ik liegen, 2014 volgens mij, dat moet ik echt om liegen, dat weet ik niet zeker meer, is zij in Nederland geweest met de 1989 Tour. Maar ja, ik was zelf 12 of 13, ik had geen bijbaan, ik had geen geld om een ticket te kunnen kopen, dus ja, dat kon ik niet. Toen
Ja,
zou ze in
oh.
2020 op een festival komen in België, maar ja, toen heeft corona daar eigenlijk roet
Ja.
in het eten gegooid.
Alles ging weg. Ja.
Ja, was eigenlijk heel jammer. Daarna is het ook nooit meer doorgegaan. Is ze nooit meer teruggekomen naar de festival. En nu kreeg ik te horen dat ze met de Eras Tour in Nederland zou komen. En denk ik, nou, dan ga ik tickets kopen. Toen kwam ik heel toevallig een
Ja.
e-mail tegen dat ik ook tickets kon kopen voor de UK. Dan denk ik, hé, maar die kaartverkoop die begon ook eerder. Ik denk, dat gaan wij
Oh
gewoon
ja,
doen.
die film.
Ja, nee, het concert zelf voor de UK. Dus ik denk, weet je, wij gaan gewoon proberen voor de UK. Want wie weet hebben wij geen tickets voor Nederland.
Oké.
Dan kunnen we altijd
Ja.
nog naar de UK. Hebben we wel tickets voor Nederland, gaan we 2 keer. Dus zo hebben we dat eigenlijk gedaan. En inderdaad, we hebben wel tickets voor Schotland, maar niet voor Nederland.
Oké, ja. Wel fijn in ieder geval dat je tickets hebt, maar ook wel jammer dat je haar na zoveel jaar niet in het echt kon zien. Ja, is er zelf nog iets wat je zou willen delen? Oh, hij ging even weg.
Ja, daar zijn we weer.
Hoor jij mij nu?
Ja, hoor je mij?
Jamie, hoor jij mij?
Hoor jij mij?
Ja, maar ik hoor jou pas nu dus. Dus dan loopt hij een beetje achter, merk ik.
Ja, hij loopt best wel erg achter, of niet?
Maar let's continue. voordat hij helemaal wegvalt. Volgens mij was ik gebleven bij de vraag of jij zelf ook nog iets zou willen delen over jezelf. Wat je echt denkt van. Dit ben ik ook.
Ja, dat vind ik een lastige. Want ik zeg altijd heel simpel: ik ben Jamie, ik ben heel rustig leven en dit en dat. Maar er zit ook een kant achter mij. Ik ben Jamie en ik ben de beveiliger, zeg ik altijd. Ik ben niet de meest felste persoon van de wereld. Maar ik ben wel de beveiliger die alles doorheeft als ze om zich heen kijkt. Wat het af en toe best lastig maakt. En het ook af en toe best lastig maakt om rustig in een stad te kunnen rondlopen. Maar het maakt me wel altijd heel alert op bepaalde dingen. Ook gewoon door dingen die ik heb meegemaakt, weet je wel, ben ik heel alert geworden. En dat is aan de ene kant met werk wel heel fijn. Ik ben op mijn 19e gestopt met school en ik ben gaan werken. Ik had geen zin meer om op school te zitten. Verveelde me te erg op school, dus ik had toch al 2 diploma's. Ik denk, weet je, ik ga werken, doei. Ja, wie ben ik nog meer? Eigenlijk ben ik een heel chill, rustig meisje die wel heel veel om de familie geeft en ook wel veel om de werk geeft. Maar ik ben ook wel echt iemand die kan zeggen, als jij mij onrecht aandoet, dat ik dat recht in je gezicht zou kunnen zeggen van, hé, gast, doe normaal.
Ja, precies. Waar denk je dat dat vandaan komt?
Nou, er is altijd heel erg over me heen gelopen vroeger. Ik durfde ook nooit voor mezelf op te komen. Dus toen ik uiteindelijk eigenlijk in de beveiliging ging werken, of nou ja, eigenlijk op school al in de beveiligingsopleiding, merkte ik dat dat niet meewerkte voor mijn baan. Toen is daar eigenlijk nog te veel gebeurd. En toen denk ik, dacht ik, ja, maar dit is niet oké. Okay. Dus toen heb ik mezelf echt moeten aanleren om niet meer over me heen te laten lopen. En dat is eigenlijk zo goed gegaan dat ik nu ook gewoon heel makkelijk durf te zeggen als mensen mij onrecht aandoen van hey, dit is niet oké, dit verdien ik niet. Dus gaandeweg is, heb ik dan moeten leren.
Nice. Sorry, hij haperde soms nog wel een beetje. Maar ik denk dat ik de gist van het verhaal wel heb gehoord. Vervelend dat dat gebeurde vroeger. En dan ook weer fijn dat je dus ja, door je werk, door je opleiding, daar vaardigheden door ontdekt die jou kunnen helpen in jouw persoonlijk leven ook. En waardoor jij dus ook weer andere mensen kan helpen die daar ook mee zitten.
Ja, precies.
Oké, nice. Nou, dan kunnen we denk ik wel nu ingaan op jouw verhaal. Zou je mij kunnen vertellen hoe de jeugdzorg bij jou in het leven is gekomen?
De jeugdschok is eigenlijk bij mij in het leven gekomen vrijwel meteen toen ik werd geboren. Toen ik werd geboren heb ik eerst een paar weken in de couveuse gelegen. Daarna ben ik eigenlijk rechtstreeks naar mijn eerste pleeggezin gegaan. Dus toen heb ik eigenlijk mijn jeugdzorg te maken gekregen voor het allereerste. Ja, en van het tweede pleeggezin naar derde, van het eerste naar het tweede pleeggezin en van het tweede pleeggezin naar het derde pleeggezin.
En
Ik
derde
ken
pleegzin is
jeugdzorg
dus.
eigenlijk al mijn hele leven.
Ja. Hoe komt het dus dat je eigenlijk meteen al na je geboorte ja, onder toezicht geplaatst werd, zo gezegd?
Mijn biologische ouders zijn beide drugsverslaafden, alcoholverslaafd. Mijn biologische vader heeft ook regelmatig in en uit de gevangenis gezeten. Mijn biologische moeder was ook verslaafd en die gebruikte ook, toen ze zwanger van mij was, die gebruikte, die rookte, die dronk ook alcohol terwijl ze zwanger van mij was. Ik ben ook verslaafd geboren en daar is dat balletje gaan rollen al heel gauw.
Ja. Oké. En had jij nog oudere broertjes of zusjes? Biologische?
Ja, ik heb één halfbroer en één halfzus. Mijn halfbroer die heb ik een tijdje gesproken, maar die had voor mijn gevoel te veel contact met onze biologische moeder. Die speelde dingen naar haar door waarvan ik dat niet wilde, want ik zie en spreek haar al jaren niet meer. Dus toen heb ik dat contact met hem ook verbroken. Maar mijn halfzus heb ik eigenlijk nooit echt gesproken.
Ja, en
Ja, vroeger dat paar keer gezien, maar.
ook niet echt contact mee. Dus
Nee.
jij bent de jongste.
Ja, ik ben de jongste, ja.
En volgens mij ook in dat derde pleeggezin dan, waar je uiteindelijk terecht kwam. Oh nee, dat klopt
Nee.
niet.
Nee.
Er is later nog
Nee, ik heb
iemand.
nog één jonge
Ja,
pleegbroertje.
die is later er nog bij gekomen. En ik wist nog. En nu gaan we helemaal niet chronologisch praten. Maar ik wist nog dat wij dat te horen kregen. Dat jullie er dus een pleegbroertje bij kregen. En ik weet nog dat ik en mijn zusje dus ook echt waren van, oh, maar dat willen wij ook, weet je wel. En we waren ook nog een keer langs gegaan bij jullie toen. En dat was wel, ja, dat was wel gezellig. Leuk kind was dat.
Ja, is het nog steeds. Het is af en toe
Mooi.
een. Het is echt een pubertje aan het worden nu.
Oh my god, ja,
Maar het is
tuurlijk.
wel een schatje.
Ja, want toen ik hem voor het eerst en de laatste keer, denk ik, zag, was hij 2 of 3? Hij was echt
Ja,
jong.
hij is nu 14.
Ja, dat maakt sens. Ja. Oké, wauw. Maar even terug bij jouw verhaal. Dat eerste en het tweede gezin, waren dat dat pleeggezin, zeg maar, waren dat crisis opvangen? Hoe zat dat?
Ja, er waren ook allebei crisisgezinnen. Mijn eerste pleeggezin heb ik echt maar 3, 4 maanden gewoond, volgens mij. En mijn tweede pleeggezin heb ik tot ik 14 maanden was gewoond. En daarna ben ik hier terechtgekomen.
Dat is ook best wel een tijdje. Herinner
Ja.
je je nog iets van die tijd?
Nee, ik was veel te jong. Ik was 14 maanden toen ik in dit pleeggezin kwam
Ja,
wonen.
dat was.
We hebben wel een tijdje nog die mensen gezien van mijn tweede pleeggezin. Gingen we dan wel eens op visite, zeg maar. Maar ja, op een gegeven moment dan verwatert dat ook gewoon.
Ja, zeker. Nee, dat was inderdaad ook niet echt een hele slimme vraag om te stellen. Ik had beter kunnen stellen, inderdaad, of je nog meer met hun in contact was, maar dat dus ook niet.
Ja, een tijdje hebben we dat gedaan, maar. We hebben een tijdje nog gesproken en ook een tijdje nog gewoon kaartjes naar elkaar toegestuurd. Maar ja, verder is het nu eigenlijk gewoon, ja, we spreken elkaar af en toe een keer via Facebook, maar meer ook niet.
Dat, ja. En dus toen kwam jij op 14 maanden bij het pleeggezin waar je nu ook zit. Hoe was dat vanaf, ja, die tijd?
Ja, ik heb het altijd heel leuk gevonden, nog steeds. Heel veel broertje, ja, een kleine broertje, zusjes, ja, zussen dan, oudere broers. Je kon wel gewoon heel goed het leeftijdsverschil merken tussen mij en de rest. Tja, mijn pleegmoeders, biologische kinderen zijn allemaal al boven de 30, zeg maar.
En
De zijn ook eigenlijk allemaal wel uit
ja,
huis.
even toen jij daar kwam,
Wat was de gezinssamenstelling en hoe oud was iedereen toen?
Moet ik even heel goed nadenken, want toen woonde één oudere pleegzus bij ons. En volgens mij mijn twee pleegbroers, maar daar moet ik om liegen, want het was of één of allebei, maar dat weet ik niet meer zeker. Een aantal jaar later is die pleegzus. Nee, toen heb ik er nog een pleegzus bij gekregen. Toen daarna is mijn pleegbroer uit huis gegaan, is mijn andere pleegzus weer uit huis gegaan. En toen was het eigenlijk papa, mama, ik en mijn pleegzus dan. Toen overleed mijn pleegvader plotseling in 2009. En een half jaar later kreeg mijn pleegmoeder een telefoontje vanuit jeugdzorg. Of dat wij nog een kleiner pleegkindje erbij wouden, een jongetje van 11 maanden. Ja, daar kon ons man natuurlijk helemaal geen nee tegen zeggen. Want ja, een jongetje van 11 maanden die een gezin nodig heeft, ja. En het zou eigenlijk voor crisis zijn dat de jongetje erbij kwam.
Precies.
Maar die woont er nu nog steeds.
Ja, fijn.
Ja, ik heb eigenlijk een hele goede band eigenlijk met iedereen. Ja, behalve dan met de pleegzus die jij ook kent. Maar ja, met de rest heb ik eigenlijk allemaal wel gewoon een keigoede band. Ja. De een meer dan met de ander. Ja, maar ja, dat blijft er toch altijd wel houden met broers en met zussen.
Ja. Dus ja, je hebt eigenlijk gewoon een best wel fijne tijd gehad. Maar in 2009 dus, toen overleed jouw pleegvader inderdaad opeens.
Ja. Mm-hmm. Dat was een heftige periode. Wij waren na een of ander Sinterklaasding onderweg of terug naar huis. Volgens mij terug naar huis. Ik was 8 en toen kreeg mijn mama eigenlijk een telefoontje van jouw man wordt gereanimeerd. Ja, in mijn tijd toen ik 8 was op school, leerden wij nog niet wat reanimeren was. Dat was vroeger gewoon nog niet in die tijd. Ja, ik maakte me niet zoveel zorgen, want ja, ik wist niet wat het was. Ja, klinkt heel, heel lullig als ik het zo zeg, maar dan was het op dat moment gewoon.
Had je er wel een
toen werden wij eigenlijk naar de...
of dacht je gewoon, ik ken dit woord niet, het is een neutraal woord voor mij? Of...
Ja, toen ik eigenlijk zag dat mijn pleegmoeder en mijn oudste pleegzus begonnen te huilen en eigenlijk een beetje een soort van in paniek schoten, toen wist ik wel dat er iets niet goed was. Dus toen had ik wel zoiets van, oh, het is erg wat er gebeurt nu. Toen werden wij eigenlijk naar de schoonouders van mijn oudste pleegzus toegebracht, samen met haar kinderen. Want ja, wij hebben daar in het ziekenhuis eigenlijk niet veel te zoeken met allemaal kinderen bij elkaar, hè. Daar kunnen wij niks. En daar hebben wij s'avonds te horen gekregen dat mijn pleegvader was overleden.
En?
Ja, die is neergezakt op zijn werk met de hartstilstand. De eerste is die nog bovenop gekomen en de tweede hartstilstand.
Hoe is dat om iemand in de ochtend te zien en dan opeens niet meer levend te zien in de avond of die dag daarna?
Dat was heftig. Wij zijn die dag daarna zijn wij eigenlijk naar huis toegebracht. Toch in je hoofd verwacht je gewoon, of hoop je eigenlijk, denk ik dat het meer is, dat hij gewoon aan een tafel zit met een kopje koffie. Dat hij zegt, het is allemaal weer goed. Maar ik kwam thuis en de hele familie zat binnen. Mensen die ik ook al een tijdje niet had gezien. Ook een van mijn pleegzussen, waar eigenlijk op dat moment heel weinig contact mee was, was er ook in één keer. En er stond een kist in de keuken. En je schrik je echt rot. Je weet wat er gaande is, maar de hoop dat het allemaal oké is, die vervalt in één keer als je zo'n kist in de keuken ziet staan. Dat was echt wel heftig. Dat was heel eng ook.
Want ik ga ervan uit dat dat de eerste keer is dat je een dood persoon hebt gezien.
Ja.
Ja, dat is ook wel iets nieuws en naars. En, ik had laatst iemand pas voor het... Ja, pas of... Ik had laatst iemand dood gezien voor het eerst. Dus ja, ik ben nu 23. En het was veel anders dan ik had verwacht. Het was iemand die mijn vriend kende. Dus ik ken hem ook nog niet echt persoonlijk. Maar het leek ook niet echt meer... toen was hij al een tijdje dood. Echt meer als een mens. Maar het leek ook niet als hoe ik een dood persoon dacht hoe dat er dan uit zou zien. Het was een beetje ingevallen en een beetje een pop en heel dun. En echt compleet anders dan de persoon die je natuurlijk in leven kent. En die je kent als die praat, als die lacht. Dat.
Ja, maar er is ook overleden personen zien. Ik zeg altijd wel van, weet je, het gebeurt, het hoort bij het leven. Maar het is niet makkelijk. Afgelopen december is een oom van mij overleden, de broer van mijn pleegvader. Die heb ik ook in de kist zien liggen. Dat je echt denkt van, zo, dit is echt gewoon eng. Afgelopen januari is een vriendin van mij overleden. Die zag ik in de kist liggen. En dat was gewoon echt niet die lag er ook niet mooi bij, zeg maar. Maar ik heb eigenlijk al best wel wat overleden personen gezien. En het wordt niet makkelijker om het te zien. Het wordt iets makkelijker om het te verwerken. Ook nog niet eens, maar... het is meer makkelijker om je soort van... Omdat je eigenlijk een soort van weet... Ik weet ongeveer wat ik kan verwachten als iemand in de kist ligt. Ik moet niet gaan verwachten dat iemand er supermooi bij ligt. Want eerlijk is eerlijk. Je kan mooi opgemaakt zijn in de kist, maar niemand ligt er echt mooi bij, vind ik.
Een hele andere vertoning van iemand. Make-up helpt inderdaad echt enorm. Maar inderdaad, als je dat niet hebt of minder hebt, dan kan je een persoon ook al bijna niet meer herkennen naar hoe die was toen die leefde.
Dat klopt, maar ik vind ook als je een overleden persoon eigenlijk ziet, de kans zit er ook gewoon in dat je heel die persoon niet herkent. Want er zijn heel veel mensen die vlak voor ze overlijden of heel veel aankomen of juist heel veel afvallen. Je herkent ze vaak niet terug. En dat is ook eng. Dus dan, ik zeg ook altijd, als jij een overleden persoon wil zien in de kist, zorg ervoor dat jij een systeem om je heen hebt van mensen die je vertrouwt. Want het is niet makkelijk om iemand in een compleet ander beeld te kunnen zien. Precies. Te moeten zien.
En wat bedoelde je daarnet met, denk ik, want als iemand doodgaat, dan gaan er ook heel veel vragen mee. En heel veel ervaringen die je nooit meer kan hebben. Heel veel, gewoon een heel leven eigenlijk, die zo weggerukt is.
Ja.
Maar wat heftig en kut precies. Dat je met zoveel doden al te maken hebt gehad.
Ja. Maar ja, dat klinkt dan heel, heel
waarschijnlijk
lomp, misschien wat ik nu ga zeggen. Maar het hoort sowieso bij het leven. En ik zeg ook altijd wel de andere dingen die ik heb meegemaakt. Dan zeg ik van, dan kan er een overleden persoon, kan ik dan ook wel aan. Het wordt niet makkelijker dat iemand overlijdt. Maar ik kijk dan ook naar de andere dingen die ik heb meegemaakt. En denk ik, daar heb ik ook kunnen overleven. Dus dit overleef ik ook wel.
Ja, je bouwt ook inderdaad wel die doorzettingsvermogen en die resilience op. Inderdaad. Maar nu ben ik benieuwd. Heb jij allemaal meegemaakt wat jou nu dan zo sterk maakt?
Een aantal jaar geleden heb ik eigenlijk een seksueel misbruik meegemaakt. Langdurig seksueel misbruik. Dat is helaas compleet verkeerd in de media gekomen. Dat hebben ze in de media gezet toen als... docent heeft seksuele relatie met leerling, maar dat was helemaal niet. Het was een seksueel misbruikzaak, maar ze hebben het verkeerd in de media gezet. Eerlijk is eerlijk, ik heb er ook om moeten liegen.
Oh.
Want ik was super bang voor hem natuurlijk, wat hij zou doen. Als ik ervoor uit zou komen wat er gaande was. Want hij was mij heel erg aan bedreigen en heel mijn familie eigenlijk een beetje aan blackmailen naar mij toe. Van ja, als je er iets van zegt, dan ga ik dit en dit doen met jouw familie. Ja, dat vond ik gewoon doodeng. Dus ik heb er ook nooit echt fatsoenlijk iets van durven zeggen tegen de politie, tegen mijn pleegmoeder, tegen jeugdzorg. En heeft me heel veel pijn gedaan. Uiteindelijk is hij opgepakt. Yeah. Maar ja, als jij zo bang bent, jij gaat eigenlijk acten naar hoe jij moet acten in die In zijn oog eigenlijk. Ik moet doen van hem alsof er niks aan de hand is, alsof ik dit zelf wilde. Ja, dat wilde ik natuurlijk niet. Maar ja, op basis van appjes die op en neer gestuurd waren, dacht de politie dat er wel wederzijds was. Maar dat was niet. En dat heb ik heel vaak proberen uit te leggen. Maar er werd niet naar mij geluisterd. Niet vanuit jeugdzorg, niet vanuit de politie, niet vanuit mijn pleegmoeder. En dat is voor mij een hele heftige periode geweest. Mijn beste vriend, die heb ik uiteindelijk als eerste het complete verhaal verteld. En die geloofde me gewoon meteen. Ben ik ook heel blij mee. Dus nog steeds mijn beste vriend nu zo'n... Wij kennen elkaar nu 8 jaar of zo. En hij heeft mij vanaf de eerste seconde heeft hij geloofd wat ik heb gezegd.
Ja, dat is
Mijn
fijn.
pleegmoeder weet, die gelooft nog steeds het verhaal niet helemaal. En ik heb nu precies van, het is nu 7 jaar geleden. Ik ga het ook niet meer opbrengen nu thuis. Ik bedoel, we hebben het allemaal verwerkt. In ieder geval, hun hebben het allemaal verwerkt en in hun hoofd weggestopt. En om het nu weer opnieuw op te gaan rakelen, daar heb ik eigenlijk ook geen zin in. Het is voor mij gewoon te heftig geweest in die periode om te kunnen zeggen, ik ga het nu opnieuw oprakelen, want er gaat voor mij ook te veel pijn doen, want ik weet gewoon wat de reacties gaan zijn vanuit huis.
Nee.
En daar heb ik ook niet heel veel zin in. Daarnaast heb ik ook nog een paar gewone verkrachtingen meegemaakt.
Ja.
Ja, dat was natuurlijk ook heel heftig.
En wat... Ja, waarom zeg je quote-unquote gewone verkrachtingen?
Ja, dat is even voor de quotes dat je niet even de seksueel misbruik van die docent en de verkrachting die hij heeft gedaan en de andere dingen gaat verwarren met de andere losse, ja, losse soort verkrachtingen. Eén daarvan ben ik toen ook zwanger geraakt. Heel controversial, ik heb een abortus laten doen, omdat ik niet het gevoel had dat ik voor een kind kon gaan zorgen. En ik had ook niet het idee dat ik ooit met een frisse blik naar zo'n kind zou kunnen kijken. Omdat je dan toch altijd gaat herinnerd gaat worden aan wat je hebt meegemaakt. En dat wilde ik ook niet. En eigenlijk was het hele ding daarin, ik heb dat nooit aan jeugdzorg verteld, nooit aan mijn pleegmoeder, aan niemand eigenlijk. Want ik was gewoon zo bang voor dezelfde reacties als die ik heb gekregen in de tijd met die docent, dat ik niet werd geloofd. Dus ik had zoiets van, weet je, ik ga dit wel gewoon zelf aan. Maar ja, het scheelde eigenlijk ook, de meeste zijn gebeurd
ja,
na mijn
precies.
18e. Dus met jeugdzorg had ik op dat moment al niks meer te maken. Maar ja, moet ik heel eerlijk zeggen, de voogd die ik bij jeugdzorg had, daar was ik al geen fan van. Want op het moment dat ik toen met die docent op het politiebureau zat, zeg maar, met de situatie van de docent in ieder geval, politiebureau. Toen zei zij eigenlijk van, ja, ik heb eigenlijk een etentje, ik ga naar huis. Terwijl ik denk, ja, dat kan je eigenlijk niet maken, want... Op dit moment heb ik jou nodig. Jij bent hier voor mijn bescherming. Op dat moment voelde ik me niet veilig. Ik voelde me al maanden, jaren eigenlijk niet veilig meer. Op dat moment had ik haar nodig. Maar zij vond haar etentje belangrijker. Ik heb wel één vrouwke vanuit Oosterpoort zelf. Vanuit pleegzorg, zeg maar.
Ja.
En die weet wel van de verkrachtingen af nu. Maar zij is heel lief. Zij laat mij ook zien dat zij mij gelooft. En daar heb ik ook vertrouwen in. Daar heb ik het wel verteld. Dus ik heb wel iemand nu ook om me heen die er wel van weet. Vanuit een hulpinstantie, zeg maar. En ik heb nu ook eindelijk professionele hulp kunnen zoeken. Want ik ben op mijn 19e gestopt bij Herlarhof. Want ja, hun hadden ook het verhaal in hun hoofd wat ze hebben gehoord vanuit de politie. En vanuit jeugdzorg, zeg maar, wat er met de docent was gebeurd.
En Hellerhof is?
Dat is ja, zo'n Reinier van Achkel psychologische hulpinstantie. Hun hebben toen ook het verhaal gehoord vanuit mijn pleegmoeder, vanuit jeugdzorg, dat ik het zelf wilde. Nou, ik wilde het helemaal niet zelf. Maar ja, op dat moment durfde ik me ook niet vooruit te komen richting hun. Dus ik heb eigenlijk maar een beetje het verhaal volgehouden totdat ik er wel vooruit durfde te komen. Maar toen dacht ik, ja, het is nu 2 jaar later, dus ik durfde eigenlijk ook niet meer goed te vertellen wat er wel
nee, dat
was
snap ik.
gebeurd. Dus toen heb ik eigenlijk maar gewoon zoiets gehad van, weet je, ik ga maar kleine dingetjes verdraaien. Zodat ik wel netjes kan aangeven waar ik mee zit en wat mij pijn doet. Zonder dat ik het complete verhaal ga verdraaien, omdat ik toch in angst had dat ze mij niet gingen geloven. Toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb hier geen zin meer in. Ik zeg gewoon dat het goed gaat, ik stop ermee met therapie. Want ja, ik durfde er niet meer voor uit te komen wat er wel was gebeurd. Toen ben ik gewoon gestopt. En nu merk ik toch wel, ook omdat de verkrachtingen die daarna zijn gebeurd, waar ik nog heel veel last van heb, ook heel veel herinneringen van toen oprakelen, waardoor ik herbelevingen en paniekaanvallen heel erg krijg, ben ik toch maar weer terug hulp gaan zoeken. Toen ben ik weer bij Herlof terechtgekomen via mijn oude psycholoog. En toen heb ik eigenlijk aan de telefoon uitgelegd van, hey, dit en dit is gaande en dit wilde ik toen niet en daarom gaat het nu niet. En ze was wel heel begripvol. Ja, dus zij is
Fijn.
nu ook. Ik ben toen naar de huisarts geweest voor een verwijzing. Zij heeft gezegd wat ik moest zeggen om de verwijzing terug naar hun te kunnen krijgen. En toen heeft ze ook gezegd van, ik ga er alles op alles voor zetten eigenlijk. Of in ieder geval heel erg mijn best ervoor doen dat ik jou in behandeling krijg. Maar ja, weet je, er is nooit een 100% zekerheid dat het kan gebeuren. Maar ik hoop het wel, want zij is voor mij de enige die ik echt vertrouw daar. Maar ik zeg ook wel, precies. Maar het scheelt voor mij misschien ook dat ik dan dingen kan gaan verwerken. Want eigenlijk, omdat die verkrachtingen zijn gebeurd, heb ik nooit fatsoenlijk heb kunnen verwerken wat er met die docent is gebeurd, komt alles van die tijd ook weer gewoon terug.
Ja, precies. En het is ook een heel groot ding, inderdaad, als zo'n iemand die in zo'n machtspositie zit, ja, jou dwingt om dingen te doen, maar ook jouw angst aanbrengt, de mensen om je heen bedreigt. En daarna ga je inderdaad uit angst, want die angst verdwijnt niet als een persoon is opgepakt. Dat blijft gewoon zo. Ga je zijn verhaal ondersteunen. En dan denk ik ook op dat moment van, waarom vroegen mensen niet door? Of weet je wel, waarom gingen mensen niet dieper in op jouw verhaal? En op het moment dat jij dus inderdaad jouw waarheid vertelt, dan word je niet geloofd. En dan moet je er om strijden en om vechten, zodat mensen je geloven. En ik snap dat op een gegeven moment denk je, laat zitten. Dit kost mij alleen maar meer moeite en
Ja,
pijn.
precies, dat is het hem ook. Het deed me ook gewoon te veel moeite, te veel pijn. Het heeft me ook heel veel verdriet gedaan dat ik niet geloofd werd. Maar
Ja.
uiteindelijk had ik zoiets van, weet je, ik kan het maar beter laten gaan. En dit is niks negatiefs naar mijn pleegmoeder toe, want ik heb ook... Zij is gewoon van een compleet andere generatie. Vroeger was het allemaal niet zo ter sprake zoals het nu is. Dus ik snap vanuit haar kant ook dat zij daar gewoon een compleet ander standpunt in heeft. En dat zij natuurlijk heel bang was om pleegkinderen eigenlijk kwijt te raken of te gaan verliezen of iets verkeerd te zeggen tegen jeugdzorg. Is zij natuurlijk ook gewoon met jeugdzorg meegegaan met het verhaal. En dat gedeelte snap ik natuurlijk ook heel goed. Maar ik heb wel deels zoiets van, ja, maar mam had alsjeblieft even naar mij geluisterd en mij geloofd. Want het heeft mij meer kwaad gedaan dan goed eigenlijk. Want ik merk nog steeds gewoon heel erg... Ik heb echt wel hele erg trust issues nog steeds. Ik vind het heel eng eigenlijk om helemaal alleen over straat te kunnen gaan. Dat vind ik eigenlijk doodeng. Ik doe het wel, maar ik vind het doodeng. In donker alleen op straat vind ik ook gewoon heel eng. Als iemand zeg maar zomaar achter me komt staan en mijn schouder aantikt van hey, maar voor je het zeggen, ik schrik daar ook al van. Er zijn gewoon heel veel dingen die... best wel reacties bij mij hebben aangemaakt. Waardoor ik eigenlijk heel veel dingen in het leven niet meer zonder 5 miljard keer erover na te moeten denken kan doen. Dus ik was ook heel blij toen ik eindelijk mijn rijbewijs haalde, want dat betekende dat ik niet meer alleen over straat hoefde te lopen en niet meer met OV hoefde.
Ja, niet meer die drukte, die ja,
Precies.
chaos inderdaad. Die situatie waarin iedereen je inderdaad zomaar in het ineens kan
Ja.
aanraken. Fijn. Dat je auto voor je
Ja.
vrijheid zorgt. En nog een
Ja.
mooie die je nu
De
hebt.
echte prachtige. Ik ben er zo blij mee.
Nice. Welke kleur heeft hij eigenlijk? Had je dat al
gezegd? Hij is rood met zwart. Het is een zwart dak. En dan zeg maar de deuren en zo. En de motorkap is rood. En dan de stroken naar de koplampen over de motorkap zijn ook zwart. Ik heb achter ook geblindeerde ramen. Ik heb zwart met gewoon lichtmetalen kleur velgen. Dus het is een kei mooie wagen. Ik ben er kei blij mee.
Ja, en heb je die verschillende kleuren allemaal zelf misschien geplakt met stickers? Ik kende iemand die echt een heel project van zijn auto maakte. Dus dan... Ja,
nee, dit niet. Dit is gewoon de uitvoering die er is. Het is een B-tone uitvoering. Ook nog een selectiemodel. Dus die precies dezelfde als die ik heb. Die rijden er bijna niet in Nederland. Sowieso op de wereld niet mega veel. In mijn oude autootje heb ik wel een mooi project van gemaakt. Daar kan allemaal bad eentjes en alles in staan. En overal stickertjes op. Maar ik vond deze gewoon net wat te duur om overal bad eentjes in te gaan zetten. Ik vond het hartstikke leuk in mijn auto, maar in deze auto, omdat het gewoon best wel een classy auto is en ook deels gewoon heel stoer, vind ik dat de eentjes er niet meer echt een plek in hebben. In ieder geval niet meer op het dashboard. Het kan goed zijn dat ik ze binnenkort nog ergens anders in mijn auto plak, maar niet meer op mijn dashboard.
Nee. Beetje wat meer zo quote-unquote volwassen. Ja. Alhoewel ik denk, ik ga bijvoorbeeld morgen naar K3 en de drie biggetjes.
Dat is leuk.
En ja, precies. Dat is gewoon leuk. En ik heb er ook super veel zin in. Dus ja, volwassen is natuurlijk niet echt per se gerelateerd aan...
Ik vind gewoon, als jij volwassen bent...
Dat kan je altijd blijven doen.
Volwassenheid in mijn ogen is eigenlijk dat jij gewoon als een verantwoordelijk iemand met... bepaalde dingen om kan gaan, zoals bijvoorbeeld met school, de rekeningen betalen, al dat soort dingen. Wat jij daarnaast doet en gewoon nog lekker geniet van, in de maatschappijsogen, de kinderlijkere dingen. Een K3 musical, bad eentjes overal, lekker gewoon schaamteloos overal rondgaan. Dat vind ik niet per se kinderachtig. Ik bedoel, het is een deel van wie je bent. En je moet kunnen genieten van dingen die je leuk vindt, ongeacht hoe oud je bent, vind ik.
Zeker. Ik hou van die vrije definitie. I like it. En dan nu ben ik ook benieuwd, wat zijn er nog meer van die quote-unquote kinderlijke dingen die je fijn vindt om te doen?
Ik slaap nog met mijn knuffeltjes. Nog steeds.
Leuk.
Ik heb echt mijn hele bed ligt echt gewoon vol met knuffels. Echt, I love it. Ik ga af en toe, zet ik K3 muziek op midden in de woonkamer. En dan ga ik mee dansen, meelopen, zingen. Ik kan me echt af en toe als een maatschappij gezien de gestoorde gedrag. Samen met mijn beste vriend dan we lopen te dansen, schreeuwen, doen. En dat vind ik gewoon heerlijk. Weet je, voor mij is het gewoon het belangrijkste dat ik mezelf kan zijn. Bij de mensen voor wie ik hou.
Zeker,
dan dat ik voor de maatschappij volwassen kan worden. Ik bedoel, volwassen worden is niet per se hetzelfde voor iedereen. Iedereen is zijn eigen persoon. Als jij volwassen kan zijn op de belangrijke vlakken... Dat is het belangrijkste. Weet je, volwassen worden is een heel groot en breed begrip. De een heeft op zijn 38ste, ik zeg maar iets, nog de glitterpakjes aan die ik op mijn 18e bijvoorbeeld zou dragen, ik zeg maar iets. En heeft alles roze en glitterig in zijn huis. Maar is wel gewoon volwassen in de dingen die moet doen. En de ander die kan heel mooi alles op het oog heel volwassen hebben. Het huisje, ditje, datje. Maar nog helemaal niet volwassen genoeg zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen. Dus dat begrip volwassenheid is heel groot. En ik vind ook niet per se dat je daar iemand moet keuren. Want iedereen heeft daar zijn eigen weg in te vinden. En de ene die kan eerder bepaalde dingen voor zichzelf regelen dan de ander.
Zeker, ja. En ik denk ook... dat het juist blijkt uit dat we vroeger bepaalde dingen leuk vinden. Dat was omdat het matchte met onze persoonlijkheid en zo. En dat hoeft niet te stoppen met een bepaalde leeftijd. Dus...
Nee, precies. Ja. Kijk, een vriendinnetje van mij, die houdt echt nog heel erg van de glitter, van de glamour, van het roze, van de feestjes. Maar zij is in andere dingen wel bijvoorbeeld heel volwassen. En ik denk, you go girl, be you. Be you, do you. Mm-hmm. Weet je, ga je niet veranderen omdat de maatschappij niet in kan zien hoe een ander kan zijn. Want de maatschappij in Nederland is best wel close-minded. Want in heel veel ogen, als jij net een linkse straat neemt, terwijl dat hun een rechtse straat nemen, ik zeg maar even iets, ben je al meteen anders. En dan denk ik van nee, we zijn allemaal anders. We hebben allemaal onze eigen meningen, we hebben allemaal onze eigen begrippen, onze eigen normen, onze eigen waarden, onze eigen politieke voorkeuren. Maar dat betekent niet meteen dat je een ander daarop moet gaan afkeuren. Want ook al heb jij een andere mening over iemand, betekent niet dat wij hetzelfde zijn van binnen.
Exactly. Dat is mooi gezegd. En ik vond het een fijne kleine mini-filosofische discussie. Ja. Vraagje. Wil jij nog wat zeggen over die situatie met de docent? Of denk je alles wat ik daarnet heb gezegd, tot daar wil ik gaan?
Ja, ik weet niet. Zijn er nog bepaalde dingen over de situatie waar jij benieuwd naar bent?
Ja, ik ben dus benieuwd naar hoe die uiteindelijk is opgepakt. Hoe dat eruit zag en hoe het nieuws dus uiteindelijk bij de media terecht is gekomen. En of jij daar, of jij daar ook bij betrokken werd. Ja, waarschijnlijk niet, omdat ze hebben gelogen over het verhaal. Maar wist jij dat dat in het nieuws zou komen?
Ik wist niet dat het in het nieuws zou komen. Ik had het wel verwacht, want ja, het is en blijft Nederland natuurlijk. Hè? Ik bedoel, elk scheetje tegenwoordig komt in de media. Hij werd uiteindelijk opgepakt. Daar was ik wel bij. Was best wel eng ook, als ik heel eerlijk ben. Ik was wel opgelucht, maar het was ook heel eng om erbij te kunnen zijn, te moeten zijn. Hij was bezig met mij eigenlijk te verkrachten. En hij keek eigenlijk op, want hij hoorde iets en hij zag politie. En dat was eigenlijk best wel eng. Dus dat deed ook best wel veel pijn, als ik eerlijk ben. Want hij was ook een keer van, ja, je houdt je mond, je mag niks zeggen. En dat was gewoon heel eng. Maar ik was wel heel slim, want ik had expres mijn onderbroek in de auto laten liggen. Ik had mijn gewone broek wel heel snel aangetrokken, maar ik had mijn onderbroek in de auto laten liggen. Dus ik denk, dan hebben ze altijd daar sowieso sporen op.
Ja.
Maar het was gewoon best wel eng, want in één keer waren er 5 agenten, 2 politiewagens, een politiemotor. Het politiebusje was volgens mij ook nog aan links, sta je compleet omringd met politie. Yeah. En je wordt gewoon compleet van elkaar afgerukt. Ik was natuurlijk wel heel opgelucht, maar het werd wel allemaal heel hardhandig gedaan. En daar werd ik wel even bang van. Want een omwonende heeft uiteindelijk de politie gebeld. Daar ben ik wel heel blij mee. Daar ben ik zo dankbaar voor. Ik heb die persoon later ook bedankt dat hij dat heeft gedaan.
Ja, precies. En wat zei die in dat gesprek?
Die persoon, zeg maar. Ja, die zei dat hij eigenlijk wel gewoon heel blij was dat hij het ook daadwerkelijk had gedaan.
Fijn.
En mij eigenlijk had gered ervan. Yeah. Dus dat vind ik wel heel fijn.
Oké, fijn. Ja. Want dat is het punt. Zulke situaties die gaan vaak heel lang door, terwijl er best wel wat mensen zijn die vermoedens hebben of wat hebben. Dus altijd als iemand denkt van nee, ik ga ook daadwerkelijk iets doen met mijn vermoedens. Ik ga naar instanties, ik ga aan de bel trekken. Dat is alleen maar fijn. Maar wat heftig dat je daar dan inderdaad ook bij moest zijn.
Aan de andere kant, de manier hoe dat ik zag hoe hardhandig het ging, had ik wel zoiets van of ze me nou wel of niet geloven, Er is geen plek voor zo iemand in de maatschappij.
Nee.
Ik zag hoe hardhandig het eraan toe ging naar hem toe. En dat deed me aan de ene kant wel goed. Want ik denk, of ze me nou wel of niet gaan geloven, ze gaan hem niet licht aanpakken.
Nee, hij ja, zit erbij, zeg maar. Het is duidelijk dat hij fout is en dat hij betrapt is en dat daar iets mee gemaakt wordt. Daar iets mee gemaakt wordt en dat jij daar dus niet ook nog voor hoeft te vechten en te strijden om jezelf geloofbaar te maken. Dat ze willen luisteren.
Ja. Het was ook, ik was 15 toen, dus het was sowieso kei illegaal, want ja, meerderjarig en ik was echt nog flink minderjarig. Maar het is gewoon heel fijn dat ze hem gewoon zo hard hebben kunnen aanpakken toen. Uiteindelijk viel de celstraf helaas genoeg mee, maar ik zeg al, weet je, hij heeft vastgezeten. Maar hopelijk heeft hij zijn les geleerd. En ik mag er niet te veel over zeggen natuurlijk, eigenlijk naar de buitenwereld toe. Want ja, dan is het in één keer smaad en laster, wat ik zeg. Maar ik hoop wel dat de mensen die ik het wel heb verteld, in grote lijnen eigenlijk, zonder te veel informatie over die persoon te kunnen geven, mensen ervoor te kunnen waarschuwen.
Ja. Nee, zeker. En ik...
Maar het is wat je zegt, het is gewoon kut. Want je mag gewoon niet te veel zeggen. Want het is meteen smaad en lastig.
Ja, en het is vooral kut omdat het ook jouw verhaal is en jouw... Ja, er wordt ook een soort van... hoe zeg je dat? Vrijheid misschien van jou afgenomen door een beperking te leggen op de...
Dat. Ja,
op wat jij wel en niet mag zeggen tegen mensen. Dat is wel kut.
Ja, precies. Ja, precies, want ik zou het eigenlijk gewoon tegen iedereen willen vertellen van, hé, die persoon is zo en zo, maar het mag niks, want als hij erachter komt, dan is het meteen smaad en lastig.
Ja. Stom. Ik snap het, of in ieder geval, ik begrijp dat smaad en laster, weet je wel, dat concept er is, maar ja, het is kut.
Ja, dat. Het is gewoon kut.
Maar wat fijn in ieder geval dat je wel dus bezig bent om weer terug in therapie te gaan. En ook met iemand waar je echt vertrouwen in hebt, dat het een mooi proces kan worden. Ik ben ook nog wel benieuwd, en dat is niet over dit alles, maar meer over jouw pleegzin. Want je zei dat je best wel een leuke tijd hebt gehad. En ik zelf en... En dan bedenk ik ook bij mezelf, ja, wat ik over iemand anders denk, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar ik vond jullie gezin ook altijd wel fijn. En ik was daar ook wel een beetje jaloers op, want bij ons was het echt compleet een ander verhaal. Dus mijn vraag is, wat maakte het in jouw pleeggezin dat het gewoon fijn opgroeien was? Dat je daar dus bijvoorbeeld nu nog steeds zit?
Het was eigenlijk altijd wel gewoon gezellig. Maar het was een heel warm gezin. Ja. Kijk, tuurlijk, je merkte gewoon, omdat mijn pleegmoeder van de oude stempel is, die kan heel lomp uit de hoek komen, maar ik kreeg wel altijd alles wat ik nodig had. We kregen natuurlijk wel gewoon straf als we dingen fout deden. Maar we konden wel ook de liefde zien die er in het gezin hangt en hing toen al de tijd. Het was ook altijd gewoon tegen ons gezegd, als jij contact wil hebben met je biologische familie, is jouw keuze, dat mag je doen. Er is ook nooit in tegengehouden. Altijd gewoon eten op tafel. Eigenlijk de standaard dingetjes. Maar je kon gewoon voelen dat het een heel warm gezin was. We kregen een hele leuke, een heel grote
precies
familie bij.
Woorden,
en ze waren gewoon allemaal meteen van,
gezin.
Oh, we hebben een nichtje. Ja, het is gewoon een heel warm gezin. Maar ik had eigenlijk niet per se het idee dat het in het pleeggezin waar jij toen de tijd zat, niet zo... slecht was.
Ja,
zeg maar.
Klopt. En dat snap ik ook wel. Want ten eerste, het was niet altijd slecht, maar. Nou, kijk, het was altijd slecht. En we hadden heel veel goede momenten, zou ik zeggen. En er was zeker ook wel liefde en zo. Maar het was niet dat je echt kon zijn wie je was. En ik denk ook dat heel veel. Wat er kut ging, te maken mee had met hoe onze ouders zelf waren. En met de shit die zij meedeelden. En de dingen die zij nog niet hebben opgelost. En ik denk dat ik dat bij jouw moeder veel minder zag, in ieder geval. Ik denk niet alsof zij met heel veel dingen kantte die ze dan op jullie zo plaatste. Maar ja.
Nee, dat niet. Maar je merkt wel, mijn pleegmoeder is heel erg emotioneel onbereikbaar.
Oh, echt?
Ja, maar ik vind het ook wel heftig om dit zo te horen vanuit jou. Hoe dat bij jou thuis was. Want ik denk, je zit in een pleeggezin. En dat zouden juist mensen moeten zijn die een kind in huis nemen en een kind laten zijn hoe diegene is. Dus het is voor mij ook best wel heftig om even te horen dat het zo niet is geweest bij jullie. Want hoe ik altijd naar jouw pleegouders heb gekeken, ik heb natuurlijk ook wel een paar keer gezien. Hoopt. En hoe jullie daar, als wij bij jullie waren, dus zag er gewoon wel uit als een oké gezin, weet je wel. Een leuk gezinnetje. Maar jij zei de vorige keer al eigenlijk zoiets van, ik spreek hem niet meer. En toen dacht ik, maar daar is iets gebeurd dan.
Ja, zeker. Er is heel veel gebeurd. En als je wilt, kan je ook naar de eerste aflevering van de podcast gaan. Want dan vertel ik wat meer over inderdaad hoe dat is gebeurd. Maar kort gezegd was hij gewoon gewoon abusive, voornamelijk emotioneel. Fysiek ook wel, maar dat kan ik me niet superveel nog herinneren. Zeg maar, voor mijn gevoel heeft hij mij nog nooit geslagen. Hij was wel een soort van shaker, zeg maar. Dus je werd wel vaak door elkaar geschud. En met mijn zusje was hij ook wel wat hardhandiger. Maar het blijkt dus ook dat ik best wel veel dingen gewoon echt, weet je wel, die compleet verdwenen zijn. Dat ik dat gewoon totaal niet herinner. Maar bij ons thuis was er altijd wel iets. Ruzies werden zeg maar nooit opgelost. Dus die werden altijd weer opgehaald als er dan weer een nieuw iets was waar dan weer over geklaagd werd. En de emoties die wij tonen, en voornamelijk ik, want ik had best wel heftige emoties, heftige blijdschap, heftig verdriet, anger. Dat werd allemaal zo een beetje ingeperkt. Terwijl heel veel van dat kwam juist op door wat er gebeurde. Dus ik vind het ook wel interessant om te horen hoe jij het zag. En ik denk dat wel meer mensen dat hadden. Maar aan de andere kant waren er ook juist mensen. Mijn zusje had het bijvoorbeeld aan een vriendin laten horen. De eerste aflevering. En toen had die vriendin dus gezegd van, toen ik bij jullie thuis kwam, toen dacht ik wel van, er is iets, er hangt iets in de lucht. Ik weet niet per se wat, maar er is iets hier mis, maar ik kan het niet per se zien. En toen ze mijn verhaal hoorde, toen klikt het allemaal. Ja. Toen dacht ze,
Kijk, het is bij mij natuurlijk, toen ik bij jullie over de vloer kwam, toen je nog in de pleegzaam woonde, was ik natuurlijk ook nog heel jong. Mm-hmm. Dus ik pikte dan nog niet heel goed op.
Ja.
Want hoe vaak zijn we echt bij jullie geweest? 2, misschien 3 keer?
Nee. Ja, echt niet vaak. Volgens mij zijn wij meer bij jullie geweest.
Ja.
Dat was ook echt maar 3 keer.
Ben je toen nog mee geweest naar de dierentuin? Want wij zijn toen een keertje naar de dierentuin geweest. Jouw zusje was er toen sowieso bij.
Was dat bij ons in de buurt?
Volgens mij wel. Oh nee, er was apenhul trouwens, volgens mij.
Ik ben maar wel
toen
een
kreeg ik ook. Apenhul, toen heb ik wel even het idee gehad. Dat jouw pleegouders wat koud waren tegen jouw zusje. Toen had ik wel zoiets van, het is niet helemaal zoals het bij ons thuis is. Hè? Want op zo'n jonge leeftijd kan je dan nog niet, snap je dan nog niet helemaal. Maar ik had wel door van, maar zo is het niet zoals het bij ons thuis is.
Ja, precies. Dat dan waarschijnlijk. En die koudheid dan, dat was ook weer een tactiek. Of een tactiek, ik weet niet. Of ze bewust deden. Ik denk sommige dingen wel. Maar inderdaad, met mijn zusje was het vooral dat ze... maar ja, mijn zusje zat gewoon met dingen. En daar konden mijn ouders gewoon wat slechter mee omgaan. Dus als ze haar dan bijvoorbeeld te veel vonden, dan ja, waren ze inderdaad koud of negeerden. Of dan, weet je wel, dan was het te veel. Als het te veel werd voor hun, dan was het echt alsof je even dan, weet je wel, niet bestond. Of in ieder geval dat ze dus echt gewoon op iets anders moesten focussen, omdat ze het anders niet aankonden. En als kind is dat ook echt heel kut om te voelen van, oh, wauw, mijn ouders, ja, weet je wel.
Want het, negeren, het enige wat je wil,
kunnen het niet
het
opbrengen.
Het enige wat je wil helemaal als pleegkind zijnde, is dat je gewoon geliefd wordt door iemand. Dat je gewild wordt door iemand.
Mm-hmm.
En als pleegouders dat niet kunnen geven, dan voel je je helemaal alleen. Want je weet eigenlijk al dat je niet bij je biologische ouders kan wonen. Dan ga je in ieder geval vaak al aan jezelf twijfelen. Ja, want hey, waarom kunnen ze niet van mij houden? Waarom is dit zo? En dan kom je in jouw situatie, in de situatie van je zusje ook nog eens terecht in een gezin wat nog extra laat zien van, ja, maar wij houden niet van jullie, of zeg maar. En dan denk ik van, dat doet een kind gewoon echt wel veel schade op.
Zeker, en die verhalen hoor ik eigenlijk juist best veel van. En dan soortgelijke verhalen van in mijn situatie. Dus daarom ben ik ook blij om jou uit te nodigen op de podcast. Omdat jij gewoon een fijne ervaring hebt gehad met jouw pleegzin. Daar nog steeds een fijne ervaring mee hebt. En dat waarschijnlijk ook altijd zal
houden.
Ja, weet
je, het is bij ons ook niet altijd rozige maneschijn, hè?
Nee.
Maar we functioneren wel gewoon als een gezin, zeg maar. Tuurlijk, weet je, omdat mam emotioneel gewoon unavailable is, dat maakt het heel lastig af en toe. Maar ik kan niet zeggen dat ik het gevoel heb dat ze niet van me houdt of zo. Weet je, tuurlijk, als man die is ook wel eens een keer boos geweest. Heb ook wel eens een keer de silent treatment gegeven, weet je, omdat ik dan weer iets had gedaan, maar in haar ogen niet helemaal. En ik geef ook toe, dat kon dan ook niet helemaal, weet je wel, maar... maar ik heb het wel altijd gewoon heel fijn gehad in de gezin. Maar ik kan niet echt zeggen van ik heb een slechte ervaring gehad. En ik weet ook dat ik daar heel privileged mee ben en dat ik daar heel veel geluk mee heb. Want ik weet ook dat het in heel veel andere gezinnen niet zo gaat als bij ons. En daarom weet ik dat ik heel veel geluk heb en probeer ik het ook echt te koesteren. Want wie weet hoe het was geweest als ik in een ander pleeggezin had gezeten.
Ja. Koester het, maar dit is ook wat zou horen. Weet je wel, dit hoort normaal te zijn inderdaad. En wat je zegt ook over je moeder, ieder persoon is een mens. ieder persoon is een mens. Oh, really?
Yeah. Really? Ja.
En iedereen heeft zijn ding. Het wordt lastig als jouw ding heel heftig is en dat je dat gaat afreageren op mensen of op kinderen. Ja. Dus inderdaad, een keer een silent treatment, ik snap dat. Weet je, dat zijn zoveel dingen waarvan je denkt van, oh, dat hadden mijn pleegouders niet moeten doen, of dat hadden mijn biologische ouders niet moeten doen. Ja. Maar ja, er is een verschil tussen boos zijn als mens en boos blijven voor de 10 jaar van, weet je wel?
Precies.
Dat je doormaakt bij hun. Dus, nee, dat verschil snap ik ook wel. En inderdaad, in elk gezin is er wat. Maar, fijn. Ik denk dat we een beetje de podcast moeten gaan afronden. Ik eindig mijn podcast meestal met 2 laatste vragen. Bij jou wil ik er 1 doen.
Goed.
En dat is, wat zou jij mensen die in de pleegzorg of jeugdzorg zitten, wat zou jij hen aanraden als er iets is wat jij zou willen meegeven?
Als er iets is wat ik zou willen meegeven, is het altijd blijf vechten voor jezelf. Vecht voor jezelf. Jij weet in bepaalde situaties hoe het is. Jij weet best wat jij nodig hebt. Jij weet wat jij wel en niet moet krijgen. En jij weet dat jij geluk verdient. Dus
Nice.
vecht voor jezelf. Blijf daarvoor vechten. Ook al is het niet makkelijk,
Heel
vecht voor
mooi.
jezelf, want je bent het wel waard.
Zeker. Heel mooi. En ja, volkomen mee eens inderdaad. Jij weet hoe het zit en geloof
Ja.
daarin. Dan sluit ik hier de podcast af. Voor de luisteraars, tot de volgende keer. En Jamie, bedankt
Ja, graag gedaan.
Dat je je verhaal hebt willen delen en ook kwetsbaar bent geweest.
Ja, bedankt
dus.
for having me.
Yes. Doei doei iedereen.
Doei doei.